Disney Klassiekers, een podcast van Robin Broos. Welkom bij Disney Klassiekers, een podcast waarvoor ik elke week een klassieke Disney tekenfilm opnieuw bekijk en dan bespreek met een centrale gast. En deze week is dat Charlotte Adigéry, frontvrouw van de band die haar eigen naam draagt, maar ook van Water, en dat schrijf je dan weer met 3W. Dag Charlotte.
Hallo, dag Robin.
Charlotte, op jouw EP Zandoli staat ergens, als je de plaat draait tot in het gaatje, zat een soort van opname die je zelf moet gemaakt hebben, denk ik, met een of andere Fisher-Price cassette recorder toen je 5 jaar was.
Ik ben Charlotte Adigéry. Ik ben 5 jaar. En ik woon in Boter. 57.
Nu vraag ik mij af, die 5-jarige Charlotte, keek zij naar Disneyfilms?
Ja, grote Disney-fan. Ik denk, zoals alle kinderen zeker, ik ben daarmee opgegroeid. Ik heb mij daaraan geïdentificeerd, ook al viel er niet zoveel aan te identificeren. Zo, alle prinsesjes waren blank en blond. Maar ik had alle cassetten, hè, alle VHS'en. Die opname dateert van toen ik 5 jaar was. Herinner ik mij dat ik had naar Doornroosje gekeken en ik was echt zo triestig, maar zo diep verdrietig na de film. Omdat ik besefte van, ik lijk helemaal niet op die prinses, maar die prinses, of die, je moet er zo uitzien om geluk te verdienen of zo. Hè? In mijn klein kinderbrein dan, die interpretatie was misschien niet zo compleet of onderbouwd, maar toch dat gevoel was er wel. En dat ik dan ging huilen bij mijn mama van, mama, ik wil ook blond zijn met blauwe ogen. En het besef van, het is echt met dit lijf te doen en zal ik ook mijn prins vinden.
Zeg, wat zei jouw mama dan, om jou gerust te stellen?
Ik herinner mij niet helemaal, maar ze zal wel zoiets gezegd hebben als, maar je bent ook mooi en dat is ook oké om jouw huidskleur te hebben en zo. Maar ja, dat kwam niet echt binnen. Want ja, iedereen in mijn klas was blank. En ik had niet heel veel mensen naast mijn mama die mij van tegendeel konden bewijzen of zo. Dus ja. Ja, heftig wel als kind om dat te voelen. Om zo geconfronteerd te worden met je zijn en te beseffen van, het is niet goed wat ik ben.
Als we dan dat projecteren naar vandaag, eigenlijk is er wel veel veranderd sindsdien, op heel korte tijd.
Ja.
Enfin, het is nog niet helemaal in orde natuurlijk, en het zou allemaal veel beter kunnen. Maar er is al wel wat diversiteit in media en in films op dit moment.
Zeker. Ja, en nu zitten we nog een beetje, vind ik, in een soort krampachtige periode. Dat mensen enerzijds voorzichtig zijn om zwarte en mensen van andere origines, om ze op kwaliteit te beoordelen. Dus alles is goed, want ja, het is zo nieuw. Dus waarom? Oh nee, stel je voor dat ik een film van een zwarte regisseur of vrouwelijke regisseur niet goed zou vinden. Daar zijn we nog niet zo. We worden nog niet beoordeeld op de kwaliteit die we maken. Tot mijn ergernis soms, want soms denk ik, ja, het is gewoon een slechte film. Dat is niet erg, weet je. Ik ben heel blij dat die worden gemaakt door zwarte mensen. Maar het tweede is ook zo dat onderstrepen van het wordt gemaakt door. Hè? Kijk hoe divers en hoe inclusief we nu zijn. Hè, met de Oscars. Is dat niet dat er evenveel vrouwen als mannen nu moeten worden genomineerd of zo? En veel actrices die daar dan totaal niet mee akkoord gaan. Ik heb mijn mening daar niet over gevormd, maar het is wel flagrant. En je ziet het overal, dat het zo, dat er zo heel krampachtig mee wordt omgegaan. Maar ik denk dat we daar gewoon door moeten, zoals met alles. Verandering houdt eerst in dat het zeer krampachtig en stug en een beetje misschien ook, ik merk ook een beetje hypocrisie soms, maar ook wel heel veel goede intenties. Dus het is een fase. En ik vind het wel mooi om het te beleven, die fase.
En met een beetje geluk maken we de volgende fase ook nog mee.
Ja, ik hoop het, want het is inderdaad snel gegaan, dus wie weet.
Ja. Ja, voor de podcast, ik ga een beetje vals spelen in mijn eigen podcast. Normaal probeer ik alle films chronologisch te bekijken.
Ja.
Nu, de oorlogsjaren waren voor de Disney Studios zeer verlieslatend. Dat had er vooral mee te maken dat films niet meer in Europa konden uitkomen. En dat was een grote afzetmarkt. Ze hebben toen heel veel propagandafilmpjes gemaakt voor het Amerikaanse leger. Maar ook heel veel, ja, vind ik, heel gemakkelijke tekenfilms die daar dan in de bioscoop zijn uitgekomen. Ze noemden die packagefilms, omdat dat vaak verschillende filmpjes gewoon aan elkaar geplakt waren.
Ah, ja.
Het gaat zo over Saludos Amigos, De Drie Caballeros, Make Mine Music, Fun and Fancy Free, Melody Time en The Adventures of Ichabod en Mr. Toad. Die staan allemaal op Disney+. Wie daar interesse in heeft, kan ze daar vinden. Maar waar we het vandaag over gaan hebben, is een film uit 1946 die niet op Disney+ staat. Song of the South.
Mm-hmm.
En die hebben we samen bekeken.
Ja.
Misschien moet ik even voor wie niet weet waar het over gaat, want ja, effectief, je kan hem op dit moment nergens legaal bekijken. Song of the South is een Disney-film uit 1946 en die combineert live-action met tekenfilm. Het verhaal is gebaseerd op een boek, het boek van Uncle Remus, van Joel Chandler Harris. En alles draait in de film dan om een 7-jarige Johnny, een witte jongen, die met zijn ouders naar zijn grootmoeder gaat. Die heeft een plantage in Georgia. Alleen wanneer hij daartoe komt, merkt hij, mijn ouders gaan uit elkaar gaan en de papa reist al snel terug en hij blijft alleen daar. Hij wil weglopen, maar dan kruist hij die bewuste Uncle Remus die aan een groepje kinderen de verhalen aan het vertellen is over ene Brer Rabbit. En dat zijn dan de tekenfilmpjes in de film. Nu, die Uncle Remus is natuurlijk een van de arbeiders op die plantage. Er is wel een heel duidelijke kloof tussen blank en zwart die we in deze film zien. Die was toen ook al controversieel om die reden. Omdat heel veel mensen vonden dat die zwarte arbeiders iets te stereotyp werden uitgespeeld. Ook ze moesten hun accent behouden, waardoor ze eigenlijk niet als evenwaardig of misschien zelfs niet zo intelligent overkwamen.
Mm-hmm.
Maar ik ben benieuwd hoe jij dat hebt ervaren.
Ja, ik vind het wel verrassend om te horen dat er toen wel al kritiek op kwam, die stereotypen. Dat mensen zich daar toen wel al van bewust waren. Dat was ook het eerste dat mij opviel. Die accenten, dat versimpeld Engels. Dat is pijnlijk. Ik vind dat zeer pijnlijk om te zien. Ik probeerde mij ook constant in te beelden van, ja, maar dat is een set. Dus dat zijn mensen die aanwijzingen krijgen. Zwarte mensen die waarschijnlijk ook ambities hebben. En die keihard in dat hokje worden geduwd van nee, je gaat dat spelen. Je gaat de simpele man spelen. Dat is ook echt een belediging, denk ik, op dat moment. Maar je ambitie en de tijd waarin dat je leeft, dicteert, denk ik, op veel vlakken. Van kijk, dit is de rol die ik moet spelen. En meer kan ik helaas niet verwachten. Dus dat was wel, dat kwam keihard binnen. En ook zo de hiërarchie. Het was veel subtieler wel dan ik dacht dat het ging zijn of zo. Ik kan me inbeelden dat veel mensen zich niet echt van kwaad bewust zouden zijn in die tijd en lang daarna nog of zo. Het zijn vrolijke slaven. Mm-hmm. Wat een illusie. Het zijn vrolijke slaven. En ook de manier waarop de slavendrijver of zo, die familie, de koloniale familie, omgaat met de slaven, is zo zeer lief, maar ergens ook wel, ja, toch altijd wel ken je plaats of zo. Hè? Bijvoorbeeld op een bepaald moment zegt de oma van Johnny tegen Uncle Remus, if I wanted your opinion, I would ask for it. Until then heb ik uw mening niet nodig, terwijl een volwassen vrouw, een oudere vrouw die dat zegt tegen een oudere man op zich, dat is zeer pijnlijk, dat zeg je niet. Maar Uncle Remus aanvaardt en beseft zijn rol en zegt, ja, sorry, mijn excuses, en stapt plichtsbewust weg. En voor mij, ja, het is echt zeer eigenlijk om dat te horen en om dat te zien en om dat te beseffen dat voor kinderen op dat moment waarschijnlijk binnenkomt en zo was het of zo is het. Zo mogen wij praten tegen zwarte mensen.
Er was eigenlijk destijds ook al een beetje verwarring over waar speelt het verhaal zich nu eigenlijk af. Die verhalen van Uncle Remus zouden zijn van na de periode van de slavernij, maar dat wordt in de film niet duidelijk gezet, waardoor je zou kunnen denken dat het zich afspeelt effectief in een periode nog van voor de burgeroorlog, dat die mensen effectief in slavernij daar werkten. Mm-hmm. En ja, dan lijkt het effectief een soort van verheerlijking van hoe het daar was. Van zie, wat is eigenlijk het probleem? Die mensen gaan fluitend door het leven.
Ja, volledig. Het is gezellig, het is leuk, het is gewerkt. Hè? Dat is misschien ook een beetje deel van zo de Amerikaanse droom of zo. Ik weet het niet, hè? Misschien is dat far-fetched, maar zo van, je hebt de vrijheid om te werken en om geld te verdienen. En je hebt een vriendelijke familie, blanke familie die voor je zorgt. En het is allemaal oké. maar... Ja.
Een organisatie die toen eigenlijk net in het leven geroepen was, dat daar ook problemen mee had, dat was de National Association for the Advancement of Colored People. En zij vonden, zij hadden dan een soort van genuanceerd statement uitgestuurd waarin stond van ja, we erkennen wel de artistieke waarde van deze film, maar we vragen ons toch af of het nodig was om de folklore eigenlijk van die figuur Uncle Remus van dat te combineren met witte mensen, waardoor het nu lijkt alsof we altijd samen in harmonie hebben geleefd.
Wauw, ja. Ik heb het gevoel, als ik zo dat statement hoor, en we zijn nu hoeveel jaar later? Pakt 70? 74?
Ja,
74. Mijn papa is 74. Dat je de manier waarop dat mensen toen spraken en nu is eigenlijk niet veranderd. We zijn nog steeds op de een of andere manier dezelfde strijd aan het voeren. Dat vind ik echt ongelooflijk. Maar ja, ik begrijp volledig wat dat ze zeggen, want inderdaad, er is wel iets van waarde aan en het zal ook wel uniek geweest zijn in die tijd om een cast te hebben van evenveel zwarte mensen als blanke mensen in een hoofdrol en zo. Dus het is zo zeer simplistisch, diezelfde emoties, maar toch, er zijn emoties en je kunt wel meeleven met Uncle Remus en dan meeleven met een zwarte rol, een zwart personage voor niet alleen zwarte mensen. Ik denk dat dat wel ook iets unieks is. Dus inderdaad, ik apprecieer ook wel de artistieke waarde ervan. Maar inderdaad, het is zeer naïef.
Ja, Walt Disney zelf was er rotsvast van overtuigd dat hij iets fantastisch had gedaan voor de zwarte gemeenschap. En wanneer hij dan dat statement hoorde, is hij daar eigenlijk vooral heel erg kwaad over geworden. En dacht hij van, is dit nu mijn dank voor wat ik gedaan heb voor jullie? Ja. Vandaag zou dat wel een beetje anders zijn.
Ja, dat is waar. Zeker weten. Zeker weten. Maar zo dat redderssyndroom of zo. Zo je geweten sussen door...
The White Knight Syndrome noemen ze dat, ja.
Ah, voilà. Kijk, dat is het volledig. Dat is iets dat wel nog steeds bestaat, denk ik. Iedereen heeft een intentie. En ik neem aan dat iedereen binnen zijn eigen realiteit een goede intentie heeft. Sowieso. Mensen denken altijd dat ze goed doen. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is voor iedereen. En die... ik denk dat we daar nog niet zijn. Ik heb dat bijvoorbeeld ook met de hele Zwarte Pieten kwestie. Ik kan mij vinden in... Ja, het is een traditie. Ik ben er ook mee opgegroeid. Maar als er mensen zeggen dat het hen kwetst en voorstellen om of alternatieven aanbieden, en dat je een grote gemeenschap hebt die zegt van, jij moet mij niet zeggen en dit is onze traditie en daar blijft je vanaf. Dan denk ik, ja, maar dat wil echt zeggen dat je gewoon niet wilt luisteren en dat uw noden en uw entertainment, dat gaat boven het welzijn van een ander. En dat is weer een beetje dat. Dat mechanisme zit er wel nog steeds, vind ik.
Terwijl effectief doorheen de geschiedenis, hoe vaak zijn tradities niet gewoon veranderd? Omwille van tijdsgeest of gewoon omdat men er plots een ander idee over had?
Ja, maar ik denk dat traditie, net zoals goede intentie, dat een argument is dat je makkelijk kunt achter verstoppen. Ik denk dat het daar niet om gaat. Traditie... Zo, dus het mooie aan traditie is dat het evolueert. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die inderdaad veranderen. En het is zo een makkelijk ding om je aan vast te houden. Ja, maar het is de traditie. En dan vervalt elk ander argument. Je kunt daar niet tegen winnen, want we doen het al zo lang. En goede intentie is een beetje datzelfde argument, een dooddoener eigenlijk. Van ja, maar mijn bedoeling was goed. En jij erkent mijn goede bedoeling niet. Dat is het niet. Het gaat hem nog steeds over een hiërarchie waarin dat blanke... Helaas, ik vind het altijd moeilijk om het zo te benoemen, maar ergens is het wel zo, helaas. Wanneer een blank persoon, een blanke artiest of wat, een politicus of zo iets doet waarbij dat er een minderheid niet akkoord gaat, ja, zijn mening is niet, heeft niet evenveel kracht. Dat is jammer en frustrerend.
Zeg, en voel je je dan gedwongen om daar tegenin te gaan? Of voel je je geroepen om daar een standpunt over in te nemen?
Ik voel nu eerlijk gezegd al een nervositeit. Dat ik bang ben van, heb ik alle juiste dingen gezegd? Ben ik onderbouwd genoeg? En dat is zeer vermoeiend. Dus ik doe het niet altijd. Omdat ik bang ben van weer op tenen te trappen. Vooral... dat er mensen aan de hel gaan met zo één iets dat ik zeg. En daar dan op gaan vitten of mij verkeerd gaan begrijpen. Maar niet het complete plaatje willen of kunnen begrijpen. Ik heb dat ook gedaan. Is bij Radio 1 ging dan over zo alle vragen die je wilt stellen aan je zwarte medemens. En ik was bereid ze allemaal te beantwoorden. En dan zei ik ook van ja, ik vind het bijvoorbeeld niet tof als mensen naar mijn haar komen. Of te veel vragen daarover stellen of misplaatste mopjes maken over mijn haar. En dan waren er twee mensen die echt reageerden van ja, maar wat is dat toch met die gecomplexeerde allochtonen altijd? Het is toch allemaal niet zo erg? Zo van, je stelt u weer aan. En alsof dat wij zo'n soort van gen hebben waarin dat wij graag klagen over dingen die eigenlijk wel meevallen. En niet beseffen dat we het wel goed hebben uiteindelijk hier. En draai dan nog steeds mee, die opmerkingen. Terwijl dat ik wel weer... je kunt dat weer herleiden naar een zwart persoon die het zegt. En een andere persoon die gewoon vertikt om zich even te verplaatsen in het perspectief of in de schoenen van een ander. En dan nog kan je nog niet akkoord gaan, maar je kunt wel respect hebben voor die meningen, voor die beleving ook van die persoon. Want het meteen in vraag stellen en insinueren dat het niet waar is, dat vind ik jammer. Dat houdt echt in dat je denkt dat ik de wereld verkeerd beleef en dat ik gevoeliger ben dan een ander of zo. En dat ik graag klaag, dat is raar. Ik klaag niet graag.
Jij probeert het eigenlijk nu voor jezelf te verklaren vanuit het perspectief van die andere persoon.
Ja, want dat is de enige manier waar ik een beetje rust vind daarin. Om ook empathie te voelen en mij te stellen in de schoenen van de ander en dan te beseffen van nee, het is geen aanval op mijn persoon. Het is gewoon niet willen, denk ik, en ik wil mij daardoor ook niet boven een ander zetten, van ik draag de realiteit, ik ken de realiteit, ik heb het. Maar ik denk dat het gewoon ook niet gewend zijn dat er iemand van mijn profiel zijn manier van denken in vraag stelt. En dat ziet als een aanval, terwijl dat voor mij een uitnodiging is. En dat geeft mij wel rust. Dat ik voel van, uiteindelijk voelt die persoon zich aangevallen en spreekt hij vanuit een angst. Niet vanuit een angst voor mij, maar vanuit een angst om zijn denken in vraag te stellen. En dat geeft rust.
We hadden het over een tijdsgeest waarin het toch ook wel redelijk uniek was, dat je met zo'n diverse cast zat. En toch had dat, net omdat het die tijd was, toch ook wel heel wat nadelen. De hoofdacteur, James Baskett, de man die Uncle Remus speelt, die was bijvoorbeeld niet welkom op de première in Atlanta. Want op dat moment was Atlanta nog een gesegregeerde stad en het was een witte cinema, dus hij mocht niet over de rode loper komen.
Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb trouwens ook een serie gezien op Netflix. Geen hoogvlieger, denk ik, maar de Hollywood. Maar dat ging ook over, ook daarover met de naam van de actrice vergeten, die dan ook een Oscar zou gewonnen hebben en die dan ook niet mocht, de Oscars niet mocht bijwonen. Dat is toch absurd. Dat kun je niet vatten. Ik vraag me echt af hoe dat een acteur daarmee omgaat in die tijd.
Wat die Netflix-reeks dan weer wel doet, is proberen van die geschiedenis een beetje te herschrijven alsof het allemaal nog wel oké was.
Ja. Ja, alsof we nog steeds de realiteit ervan niet aan kunnen. Misschien is het een beetje à la Quentin Tarantino, die bijvoorbeeld met Inglourious Basterds is dat toch? Dat hij dan Hitler weet te vermoorden. Dat dan een soort van wraak is op de geschiedenis en dat mensen daar een beetje troost in vinden. Want inderdaad, het is echt niet zo. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld 12 Years a Slave of zo, ik heb die film niet gezien. En ik wil hem zien, maar het lukt mij niet. Mm-hmm. Dus de films met zo de bittere realiteit, ik heb daar ook echt moeilijk mee.
Het is ook precies wanneer, want effectief, de afgelopen jaren zijn er heel veel films met een belangrijke zwarte cast en die ook mm-hmm. prijzen winnen en genomineerd worden. Maar het kan precies alleen maar daarover gaan. Precies alsof zwarte acteurs alleen maar die rollen kunnen spelen.
Ja, inderdaad. Zie je daar, we zijn er nog niet, hè. Ik merk wel dat er nu begint te komen. Zo films waar zwarte mensen in spelen. Bijvoorbeeld gewone liefdesverhaal. Maar nee, dat is eigenlijk niet waar. Want ik wil zo enkele voorbeelden nahalen. Bijvoorbeeld, ik ben de naam vergeten. Die jongen, die acteur van Get Out, het hoofdpersonage, pardon, met een Engelse actrice. En ze hebben een politieagent die hen wilde doodschieten. Mm-hmm. Hebben ze uiteindelijk zelf doodgeschoten en ze zijn dan beginnen vluchten.
Je hebt het over Queen and Slim.
Queen and Slim, dat is het. Dus ik wilde zeggen van kijk, hè, zwarte acteurs die gewoon menselijke emotie tonen zonder die context van, hè, zonder die raciale context, maar ik spreek mezelf tegen, want zelf in die film gaat het eigenlijk over ja, een liefdesverhaal, maar dan hè, ze worden wel, allee, ze beseffen van oké, we hebben een politieagent doodgeschoten, het was wel, we verdedigden, we waren ons gewoon aan het verdedigen, maar we krijgen dat nooit uitgelegd, dus voilà, einde verhaal. Dus ik heb eigenlijk geen goed voorbeeld, je hebt gelijk, Robin. Alle films tegenwoordig.
Hoewel dan bijvoorbeeld, het is dan wel geen liefdesverhaal, maar Tenet van Christopher Nolan, die nu deze zomer in de zalen kwam.
Ja, nog niet gezien.
Daar is het compleet geen issue. Daar is de hoofdrolspeler, gewoon een zwarte man, die toevallig in die job beland is, of in die wereld beland is. En het maakt ook helemaal niet uit wie hij is.
Super. Ja, maar ik denk, het is aan het gebeuren. Dat merk ik enorm. Het is echt aan het gebeuren, zo. Kijk er naar uit. Maar ik ga ook naar Tenet kijken, ja.
Nu nog een zwarte bond en we zijn er. Of, dat is dan toch zo, dat lijkt zo alsof we er dan echt zijn.
Dat weet zijn niet, dat wordt zo. Dat is waar. Ja, wat is? Ik ben benieuwd wanneer dat zal zijn.
Maar dus die James Beckett, die acteur, die dan niet naar zijn eigen première mocht, die heeft wel een soort van speciale Oscar gekregen. Dus hij heeft niet gewonnen als beste acteur, maar heeft wel een speciale vermelding gekregen tijdens die ceremonie, mocht ook naar voren komen en een speech geven. Mm. Dus waarschijnlijk was dat laten we het een beetje goed maken voor wat we de afgelopen decennia verkeerd hebben gedaan.
Sorry, ja jongens. Hier. Word even op het podium en dan moet je weer naar buiten.
Ja. En je krijgt een gouden beeldje.
Ah, oh, super.
Alsof het dan goed maakt. Ja,
dan maakt het allemaal goed. Ja, hoe bitter zit het dan geweest zijn voor die man. En ook iedereen daarna. Ik bedoel, ja, ik herinner mij ook wanneer Halle Berry de Oscar won. Dat was toch ook de eerste zwarte vrouw? Kan dat?
Ja.
Dat ik ook dacht, maar alsjeblieft zeg. Ik vond dat zo jammer dat ze zo bejubeld werd. En ik denk, gaan we daar nu nog een ding van maken? De eerste zwarte vrouw? Ik bedoel...
Wat trouwens wel een echte Oscar gewonnen heeft, dat was een nummer uit die film, Zippity-Doo-Dah.
Ja.
Zippity-Doo-Dah, zippity-ay. My, oh my. What a wonderful day. Plenty of sunshine heading my way. Zippity-doo-dah, zippity-doo-dah.
Een nummer dat eigenlijk nog heel vaak gecoverd is geweest, onder andere door Louis Armstrong.
My, oh my, what a wonderful day.
Die zingt dan wel een cover van Zippity-Doo-Dah, toch wel de film met de meest raciale vooroordelen van de Disney Studio ooit. Dat zingt hij dan wel.
Mm-hmm.
Wat vond jij van de muziek?
Ha. Op muzikaal vlak, gewoon puur arrangementen en zo verder. Ja, is dat smullen, hè? En ook die stemmen, fantastisch. Maar er was wel één passage, één nummer dat mij opviel. De tekst. Ik heb het even opgeschreven. Het was de tekst die mij wel choqueerde. Want ja, op zich, de muziek is altijd mooi. Het is Disney, dat is prachtig. Maar een van de laatste nummers, dat is dat de slaven eigenlijk naar huis gaan of zo. En ze zingen en vrolijk na een dagje werken op de katoenveld. Fantastisch. Zingen ze. Let the rainbow dawn, denk ik. Let the cold wind blow. Gonna stay right here in the home I know. When you're aching with the misery and your home and breaking, then you better be thankful that he left you stay. Auw. Dus ze erkennen wel daar. Ze erkennen de pijn van de slaven, van de zwarte mensen in die tijd. Maar het is erger dan het is minder erg dan sterven. Dus hier, ik neem aan dat gaat over God. Ik vind het zeer kleinerend. Zo van, ja, je ziet zelf in het leven, maar je mag blij zijn dat je nog leeft. Ik bedoel, je mag dankbaar zijn dat hij je spaart. Ik denk, ik vind dat zelf nog zot dat je durft te insinueren dat er een God is. Als mensen zo door het leven moeten gaan. En dat is ook weer een restant van een soort koloniaal denken. Ja, christendom is ook iets opgelegd tijdens de slavernij. Bedoel, dus je legt je godsdienst op. Je legt werk op. Je zorgt dat die mensen keihard afzien. En dan probeert je ze toch te doen inzien van ja, maar sterven. Allee, je mag blij zijn dat je nog bent. Zo dat in een zeer passief-agressief liedje.
Vind je het dan eigenlijk een goede beslissing dat men nu die film niet meer op hun eigen platform zet? Dat je hem dus eigenlijk op dit moment nergens nog legaal kan zien?
Oh, nee. Ik heb het daar sowieso moeilijk mee, met zo'n soort van
censuur?
Censuur, dat is hem. Ja. Goh, het is dubbel. Kijk, ik kan eigenlijk een voorbeeld gebruiken uit onze leefwereld. De standbeelden van Leopold. En het feit dat er nu heel veel mensen zijn die willen vechten voor het verwijderen van die standbeelden. En ik ben daar eigenlijk ook voor. Dan heb je mensen die zeggen van ja, maar door de standbeelden weg te halen, verandert dat de geschiedenis niet. En gaan mensen dat misschien wel vergeten, de gruwelen die gebeurd zijn. Maar een standbeeld, dat is wel een symbool voor een soort verheerlijking en een ode. Maar ik begrijp die denkpiste wel. Ik begrijp het wel. En hier zou ik dan zeggen van, ik vind dat je het moet blijven tonen. Maar dan spreek ik mezelf misschien ook een beetje tegen als je dat dan vergelijkt met andere gruwelen die je wel wilt. Maar ik denk dat eigenlijk dat het allemaal neerkomt op context. En ik vind dat door hem niet te laten afspelen, allee, dat je hem gewoon niet kunt bekijken, dat je eigenlijk een kans mist om het te kaderen. En misschien is dat hetzelfde met standbeelden. Ik vind dat standbeeld niet in alle stilte moet verwijderd worden. Ik vind dat moet gekaderd worden. En dus ik vind, ja, Song of the South moet getoond worden, want dat toont zo goed aan. Dat is de geschiedenis. Dat geeft de geschiedenis weer. Dat geeft weer hoe licht dat er daar toen werd mee omgegaan. Hoe dat de zwarte mens ook werd ingeschakeld in entertainment op een zeer denigrerende manier. En ook dat we eigenlijk op sommige vlakken wel geëvolueerd zijn, maar dat we volgens andere, bepaalde andere dingen nog steeds diezelfde strijd aan het voeren zijn. Dus ik vind dat, ja, censuur, eigenlijk, ja, een beetje kansen, ja, dat je gewoon kansen mist daardoor.
Het doet mij ook een beetje denken aan een rel die hier bij ons 10 jaar geleden geweest is over bepaalde albums van Kuifje. Mm-hmm. En dan heeft de uitgeverij beslist, we blijven die albums uitgeven, maar we stoppen er een pagina bij vooraan waarin dat we weergeven, kijk, in die tijd gebeurde het nu eenmaal zo, vandaag zijn we daar helemaal tegen, maar dat je inderdaad die context meegeeft.
Ja. Ja, en ik denk dat een pagina misschien in een boek niet genoeg is. maar ik vraag me dan ook af, ik weet ook niet wat er alternatieven zouden kunnen zijn of zo. Ja, een pagina in een boek is zeker al iets. En ik vind de beslissing van het gewoon te behouden zoals het was, zeer goed. En dan moet je kaderen. En ik vind het ergens lui om te zeggen, we tonen het gewoon niet meer.
Nu, vorige week heeft Disney zelf zoiets soortgelijk gedaan. Het is dan wel geen pagina, maar het is wel een waarschuwing die het op haar streamingdienst Disney Plus geeft. Bij oude tekenfilms zoals Peter Pan of Dumbo. Dus voordat die film begint, krijgen kijkers een boodschap te zien. En daar staat dat de film achterhaalde racistische stereotyperingen bevat. Dus eigenlijk, ja, op die manier, zegt het bedrijf, willen ze de discussie niet uit de weg gaan. Ze willen zelfs het debat voor een meer inclusieve toekomst aanwakkeren. Wat in contrast staat met het feit dat dan deze film uitgerekend gewoon nergens meer te vinden is. Maar goed, ja, het is wel iets helemaal anders dan het gesprek dat ik hier 2 weken geleden had in deze podcast met Frank de Bozer, toen we Dumbo bespraken. Toen stond er bij het begin van die film, let op, er zit tabak in de film. Maar helemaal niet, let op, er zit misschien ook wel wat racisme in de film. Dus voortaan wel.
Disney is nu andere Disney dan toen. Maar het is gewoon nog steeds Disney. Dus ik vind als nieuw bedrijf, als jong bedrijf, als progressief bedrijf, als je zogezegd progressiever bent geworden, dat je wel nog altijd verantwoordelijkheid moet nemen, ja, tonen voor. Want het gaat hier ook niet, het is hier ook geen, bedoel, NGO of zo. Het gaat hier wel om een bedrijf dat miljoenen, miljarden verdient. Dan vind ik wel dat je, ja, een beetje meer wilskracht moet tonen om want cultureel en educatief heb je zo'n grote verantwoordelijkheid. Ja, denk, staat daar ook wat meer bij stil. En het gewoon verwijderen, dat is weer zo, kijk, voilà, we hebben het verwijderd. Het is weg. Kijk, goed hè, van ons.
Ja.
Dat je daar zelf al bijna geen kritiek zou op mogen hebben van, maar ja, we hebben het toch gedaan, het is verwijderd. Wat kunnen we nog meer doen? En ik ben nu misschien te veel voor hen aan het spreken.
Ja, het gekke is dat men in 1989 nog een pretparkattractie heeft opgehangen aan deze film. Niet aan de menselijke personages, maar de tekenfilmpersonages die er tussenin zitten.
Splash Mountain. It may look peaceful and fun. But the only way out is a long way down. Now open. Splash Mountain at Disneyland.
Maar ook toen stootte dat een beetje op protest van waarom maak je nu eigenlijk een grote attractie over iets, allee, rond een film waar dat we eigenlijk met z'n allen toch wel van denken dat het misschien niet oké is. En pas nu, begin dit jaar, heeft men aangekondigd dat die attractie een makeover gaat krijgen en alle verwijzingen naar Song of the South gaan weg. En het wordt allemaal vervangen door The Princess and the Frog. Die recente tekenfilm waar dan voor het eerst eigenlijk een zwart meisje prinses was.
Oké.
Ook dat gebeurt al met grote trom. Er wordt eigenlijk vooral niet verwezen naar waarom halen we de rest weg en waarom zijn we daar als bedrijf nu tegen. Nee, het wordt eigenlijk gewoon gezegd van, zie eens, we doen iets fantastisch voor jonge zwarte meisjes in Amerika, want we gaan een attractie een makeover geven waarin dat zij zich kunnen herkennen.
Dat is echt zot. Ik vind dat echt een beetje beschamend, eigenlijk. Want waarom geen nieuwe attractie bouwen? Allee, dat is dan symbolisch meer, hè? Maar dat is een attractie waar er zoveel raciaal gewicht aan hangt. En juist op die attractie wilt je dan ja, zo de eerste zwarte prinses op een ode brengen of zo daaraan. En dan inderdaad zo het compleet uitwissen en dan, hey, met heel veel confetti en gedoe. Ja, raar. Raar. Maar goed, wij kijken daar anders naar dan de kindjes die op die attracties gaan zitten. Hè. Ik bedoel, zij zien inderdaad de zwarte prinses nu. En zij denken niet aan... Zij maken die link niet, denk ik, met...
Gelukkig maar.
Ja,
gelukkig
inderdaad.
Maar.
Inderdaad.
Het is trouwens een film geweest die doorheen de geschiedenis ook van dat bedrijf eigenlijk altijd een moeilijke plaats heeft gekend. Mm-hmm. Disney heeft om de 7 jaar haar tekenfilms opnieuw uitgebracht in de bioscoop. Met als idee, dan zijn er nieuwe kinderen. En ook deze film is zo tot de jaren 80 meegegaan. Oh. En dan kwam VHS, kwam de videocassette. En dan heeft men dat systeem ook toegepast op video's. Om de 7 jaar kwamen films opnieuw uit. Behalve deze film. In de VS is die nooit uitgekomen op videocassette, maar in Europa wel. Omdat men dacht... In Europa, daar hecht men niet zo heel veel belang aan heel die situatie met die slavernij. Daar heeft men daar minder een mening over. Dus hier in Europa is die effectief een tijdje te koop geweest. Vandaar dat daar ook nog heel veel versies van te vinden zijn, bijvoorbeeld online.
Oh ja.
Maar dat maakt dus ook dat je in de VS eigenlijk op dit moment die film nergens meer kan zien.
Het is een beetje een kleine voetnoot of zo. Het is niet zo'n... belangrijk ding, maar toch, dat kwam wel in mij op als gezegd van de denkpiste van hen, van ja, maar slavernij in Europa, dat is minder. Ik bedoel, ja, ik ben ook product van slavernij. Ik heb de Franse nationaliteit. Ik kom uit een eiland in Centraal-Amerika. Ja, ik moet er geen tekening bij maken. Maar het is wel zo, denk ik, dat die hele kwestie in Amerika, dat de zwarte gemeenschap, die ook veel groter is daar, dat die veel, ja, dat een protest meer uitgesproken was. En dat dat hier een beetje meer versnipperd was en nog steeds wel in de doofpot wordt gestoken. Ook omdat in de States wonen ze, alleen leven ze naast elkaar. Hier is dat anders.
Want je gaf in het begin al aan dat je ook wel bent opgegroeid met die tekenfilms. Mm-hmm. Dus dat die eigenlijk toch ook wel een deel van jouw idee als kind hebben gevormd. Ben je nu blij of net niet met deze film gezien te hebben? Dat je weet dat er ook zoiets gemaakt is in die gekke geschiedenis van Disney?
Ik was echt een beetje gestresseerd eer dat ik eraan begon. Omdat ik dacht, oh nee, dat gaat zeer doen of zo. Ik was al mentaal voorbereid op zeer pijnlijke taferelen. Maar ik moet zeggen dat ik niet verrast was. Dus, ja, ik vind de manier, ik vind het durf, het werd te veel lef of net niet. Want ja, nee, op dat moment was dat gewoon zo, denk ik. Of waren mensen zich niet echt van kwaad bewust. Dus ik weet niet of dat lef werd. Maar voor de rest, ja, het zijn dingen die ik al wist. De manier waarop dat zwarte mensen in de entertainment werden gezien toen en werden gebruikt. De blackface bijvoorbeeld en de zwarte zien als goed voor entertainment en dan later ook voor sport. Maar niet meer dan dat, dat is allemaal niet nieuw. Dus ja, ik ben wel blij dat ik het heb gezien. En ergens haalde het mij een beetje net de laatste, hoe moet ik het zeggen, kruimeltjes, kind en Disney-verheerlijking die ik had. Zijn nu wel weg of zo. Maar ik ben wel dankbaar voor Disney. Want uiteindelijk, ja, dat is wel een meesterwerken dat die hebben geproduceerd. Gewoon. Dat kun je gewoon niet ontkennen. Ik ben zeer dankbaar voor Disney. Want Disney heeft mij ook heel veel, hoe moet ik het zeggen, heeft mijn fantasie gevoed. En nog steeds, als ik nu naar Alice in Wonderland kijk, dan denk ik, maar waar hebben die gasten gepakt gewoon? Dat is ongelooflijk. En dat ik echt als muzikant en als artiest nu zou willen kunnen zo denken. Ook Jungle Book. Ik bedoel, ja, er zit heel veel... Er zit een koloniaal verleden in. Er zit koloniaal denken in. Een hiërarchie, racisme, discriminatie, dat zit er allemaal in. Maar het spreekt ook wel zeer universele dingen aan. En daarvoor ben ik... Het is niet wel dankbaar of zo. Die film bijvoorbeeld over... Ja, ik ken namen. Sorry, luisteraars. Maar ik heb zo'n film waarin... het gaat over Disney. Over Walt Disney. Die dan ook zijn pretpark opent. En,
Saving Mr. Banks.
Dat Dat is het, dank u.
Ja.
daarin dat krijg je ook weer een inkijk op Disney toen en hoe dat die mensen toen dachten, meestal blanke mannen. Maar toch, die universele thema's, ik vind dat geniaal gewoon. Geniaal. Dus kan ook wel weer scheiden. Dat is iets dat je als zwart persoon echt leert van jongs af aan. Heel veel inlevingsvermogen en dingen scheiden om er toch wel de schoonheid van in te zien.
Het zou eigenlijk niet nodig mogen zijn.
Nee, hè? Ik hoop dat mijn kindjes dat niet hoeven te doen. Maar ik merk het ook wel. Allee, mijn man heeft 2 kindjes en ze zijn 9 en 12. En hoe dat die naar de wereld kijken en naar kinderen gewoon. Bijvoorbeeld als die... Ja, en dat kindje in de klas deed dan dat en... Of ik weet niet meer wat ze vertellen van, hè, en er vriendjes of zo. En dat ik dan kan afleiden of zo, op een of andere manier. Van, ah, dat was dat een Belgisch kindje of was dat... Of, nee, niet dat ik het wil afleiden, maar ik wil dan weten. Dus ik wil... Ik betrap mij daar zelf ook op, van, wat voor kindje was het? En dat die dan... De vraag... Dat die het nut daar niet van inzien. En dat ik dan ook besef van, ja, wat voor nut heeft dat nu om te weten van waar dat kindje komt? Die zien dat niet meer.
Mm-hmm.
En ik denk, ze hebben ook naar Disney gekeken, maar ja, die hebben wel de omkadering gehad. En ook gewoon in de leefwereld, weet je, een zwarte plusmama hebben, als blanke kindjes. Dat zorgt dat je gewoon minder het verschil begint te zien.
Volgende week kijk ik naar Assepoester. Heb je daar herinneringen aan?
Ja, ik was enorm bang van de heks. Nog steeds. Ik heb ook heel veel Disneyfilms in het Frans gezien. Dus mijn mama kocht dan die VHS in het Frans. En dat is wel grappig als ik dan zo met mijn vriendinnen Disneyliedjes zing. Ja, we doen dat nog steeds. We zijn 30 en we doen het nog steeds. Dan kennen zij de Nederlandstalige versie of de Engelstalige en ik de Franstalige. Ik vond Assepoester. Het was toch Assepoester dat je zei, hè?
Ja.
Sorry, ja, het is niet een beetje Assepoester. Ik wilde haar zijn. Ik wilde ook glazen muiltjes.
En vogels die de strijk doen.
Ja, oh ja. En zo hopen dat je pompoen in een koets verandert. Oh, en dan... Ja, dat allemaal, hè. Ik heb heel lang nog glazen muiltjes gewild, maar nu besef ik... Dat dat misschien niet zo makkelijk is om mee te lopen. Ja, alright. Super. Ik ga luisteren.
Super.
Ja.
Hey, merci voor je tijd. En merci om naar deze toch wel beladen film mee te willen kijken.
Ja, jij bedankt om ik heb weer iets bijgeleerd of zo. Merci om samen met mij daar weer stil te staan. Ik weet dat ik soms een chaotische prater ben. Dus ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben gehad.
Sowieso.
Merci Robin.
Merci Charlotte.
Al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.